Goedemorgen. Voor degenen die hier nou nieuw bijgekomen zijn gisteren, heel in het kort. Er is een soort verband tussen de vier verhalen die ik deze keer hou in deze session. En dat heeft heel in de verte iets te maken met koningin Maxima en de nieuwe koning en de nieuwe paus. Ja, en dat geeft je zo het gevoel dat alles toch heel erg aan verandering onderhevig is. Dat hoor je als boeddhisten weten. Anicca, alles is vergankelijk. Alles wordt steeds opnieuw in vraag gesteld. Er komen nieuwe dingen, er komen nieuwe personen. En intussen ben ik ook al niet zo al te jong meer. Al voel ik me 18 jaar. Maar ik moet er rekening mee houden dat dat ook een keer gaat allemaal verschuiven. Ja, en anders worden. Dus ik heb geprobeerd een beetje stil te staan bij wat mij in die 25 jaar en de jaren daarvoor, wat mij getroffen heeft en wat voor mij geleefd heeft en wat aan de oorsprong lag van mijn zoektocht en waarom ik bij bepaalde mensen terecht kwam, zoals Teaching en Maso Abe. En wat voor mij het belangrijkste was. En waar ik nog één keer, nou ik hoop dat ik nog heel lang leef, maar ik wil het toch een keer nog duidelijk zeggen, in deze fase, nu het nog kan, wat voor mij waardevol is. Waardevol in wat ik ooit heb moeten beloven 25 jaar geleden, toen ik het overnam. Wat dat, het is altijd iets specifieks, niet iets algemeens. Dat wat voor mij leeft, wat voor Teaching leefde, wat mij bezield heeft, wat die grond, die bedding die mij gedragen heeft, bezield heeft, hoe ik dat kan verwoorden. En ik heb daar iets stilgestaan bij de gevaarlijke rivaliteit die er bestaat tussen verschillende richtingen. Daar heb ik de eerste keer over gepraat. Dat is gewoon menselijk. Tussen kerken, dat is net als in de politiek. Het is heel gauw botsen en het is heel gauw hiërarchieën scheppen en vergelijken. Dit is beter dan dat. Misschien kan ik één regel aanhalen die ik vanmorgen nog las in een boek. Een boeddhistisch bronnenboek. Dat is ook uitgegeven met alle teksten, verschillende teksten uit verschillende tradities. Met verschillende commentaren uit onze tijd. Met het accent op dat de bron niet iets ergens aan de oorsprong is. Die sommigen goed bewaard hebben en die anderen niet zien. Of dat de ene groep het veel dieper doorleeft en duidelijker en helderder en de andere minder. Helaas wordt het wel altijd gezegd, dat is een groot gevaar van mensen. Iedere groep vindt zichzelf het beste. En dat is, ik heb dat verteld ook met leraren, dikwijls precies hetzelfde. En die waakzaamheid heb ik in elk geval van Teaching meegekregen. Niet dat het me daarom altijd makkelijk valt. Het is altijd ook voor mij waakzaam blijven, wakker blijven. Wat is het? Wat wil ik uitdrukken? En hoe kan ik dat tegelijk toch nooit van zeggen, dit is het enige. Dit is mijn weg, mijn unieke weg. En daar ging de tweede lezing over. Dat unieke wat wij allemaal in ons hebben. Wat zelfs de Boeddha je niet kan vertellen. Wat alleen ons grootste geheim is, zoals het in een christelijke tekst staat in de Apocalypse. Aan het eind van de tijden krijgt iedereen een blinkende steen met een tekst die niemand kan lezen. Alleen jij. En die diepste grond die het christendom de eeuwige noemt, of die je waar liever helemaal geen naam aan kunt geven, maar die meer dan wat ook levend is. Levend. Ja. En vandaag zou ik iets willen zeggen over een ander aspect. Dat is dan met al het accent op dat unieke van ons. Wij zijn een gemeenschap. Mensen zijn nu eenmaal wezens die ook een soort binding hebben met elkaar. En als wij hier bij elkaar komen, wat is dat dan eigenlijk? Wat is bijvoorbeeld Mahakaruna? Daar moet ik toch ook bij stilstaan. Niet om het te zeggen, niet om het eens één en vooral duidelijk te maken, want dat kan niet. Dat kan niemand. Ik kan de vraag centraal stellen. Ik kan zeggen waar voor mij de vragen zijn en waar we voorzichtig moeten mee zijn en wat de normale valkuilen zijn, bijna overal. In heel de wereld. In alle tijden. Maar ik zou voorop willen stellen dat, dat weet u intussen ook, wij heten niet een Mahakaruna Sangha. Ik heb dat nooit gewild. Dat woord is zo belangrijk in het boeddhisme dat als er een toevlucht genomen wordt, gisteren was dat ook, dat is in elke traditie, dat kan bij ons ook. Toevlucht nemen, dat betekent dat je je toevlucht neemt tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Wat dat ook is. De Dhamma is de diepste werkelijkheid als diepste mysterie. Ja, dat is alle ontelbare poortloze poorten en zo, waar je binnen wil gaan. En de Sangha, natuurlijk, het woord wordt genoemd. Maar het gevaar bestaat levensgroot dat wij het verkleinen. Dat het een club wordt. En daarom heb ik altijd een huiver gehad om dit zo te noemen. Ik behoor tot die Sangha. Ik, van mijzelf, voel dat ik nergens bij hoor. Ik heb dat nooit sterk gevoeld in groepen en gemeenschappen. Nooit. En dat is iets wat ik ook voor mijn leven wil houden en ook uit wil dragen. Dat allereerst. Dus denk niet te gauw, ik hoor ergens bij. Als er ontmoeting is, oké. Dat er in al die jaren hier iets gegroeid is, daar ben ik ook dankbaar voor. Ik heb er ook 1 of 2 keer gezegd, ik ben zo dankbaar dat we langzamerhand in de contacten en de ontmoetingen gewoon spontaan van binnenuit, als door een wonder, dat daar iets ontstaat waarvan ik dan toch soms voorzichtig kan zeggen, ja, dat wordt bedoeld met een sangha. Maar in de ruimste zin van het woord. Niet als club. En zeker niet begrensd. Maar alsjeblieft open. En als mensen dus toevlucht nemen, dan zeg ik ook altijd, als je je toevlucht neemt tot iets, is het om je vrij te maken van alle plaatjes. De echte sangha is dat wat zich openbaart als ik loskom van de plaatjes die wij allemaal hebben, die ik ook heb. Van de Boeddha, van de Dhamma, van de Sangha, van de leraar, van transmissie, van alles. Van alles, van Zen. En dat is een eindeloze weg. Eindeloos. En vandaag dus iets over de Sangha. En vooral om het maar bij de vraag te houden. Dan blijft het levend. En ik zou willen beginnen met een verhaal. Een verhaal doet het altijd goed. Het is geen Russisch verhaal. Ik had er wel in voorbereid. Ik had een Russisch verhaal voorbereid. Maar achteraf dacht ik, ja, ik noem het ook maar niet. Maar het is het eerste verhaal wat ik ooit las toen ik met Russisch begon. Ik had nooit van die schrijver gehoord, Korolenko. En ik kreeg het onder handen. Want ik heb gewoon een keer, toen ik net met Russisch begonnen was, in 1952, een boek gekocht. En ik kende toen al wat Russisch. En ik heb toen gesproken met de prof in Amsterdam. En toen hij zei, bent u geïnteresseerd in Russisch? Wat kent u zoal? Maar ja, de bekende schrijvers die ik altijd noem. Maar ik zei meteen Korolenko. Korolenko, daar heeft nog nooit iemand iets over geschreven, zei hij hier. En, oh ja, zei hij, toch 1 keer in de gids iemand die geen Russisch kende, heeft over Korolenko geschreven. Ik heb dat nagekeken. Maar die ontmoeting met die prof, die was buitengewoon boeiend. Het was de prof waar Eddie Hillesum bij gestudeerd heeft. Ik had er toen nog nooit van gehoord. Hij leefde dus nog, professor Becker. En dat was dus mijn eerste ontmoeting. En dus, Eddie Hillesum leerde ik veel later kennen. Maar dat verhaal heeft zo indruk van mij gemaakt. Want dat gaat over iemand, een autobiografie van een auteur, die ontdekt waar ik nu over wil praten. Waar hoor ik bij? Waar hoor ik bij? Zijn moeder was katholiek, zijn vader was orthodox. Zelf heeft hij zo'n crisis beleefd dat hij een tijd atheïst was. En is opnieuw gaan zoeken. En ik heb zelden een auteur gevonden met zo'n werkelijk een authentieke zoektocht buiten de bekende vormen om. En dat heeft hem pijn gedaan. Hij heeft ook gezegd, zo zou ik op handen en voeten terug willen kruipen naar wat voor mij vertrouwd was. En wat mij vroeger dierbaar was. Maar ik kan het niet meer. Dan moet ik maar alleen het donker in gaan. Met een lichtje. En moet ik gaan zoeken. En aan het eind van zijn leven schrijft hij er een prachtig verhaal over. Hoe die, hij beschrijft het ergens op, dat als een Socrates die na zijn dood, Socrates is tot dood veroordeeld, wegens Azerbeidja, wegens goddeloosheid. He, omdat hij niet aan de bestaande religies deed die afbreuk, vond men. En die komt dan in die onderwereld en daar staat levensgroot Zeus voor hem. En iedereen moet maar invullen, dat doet Korolenko ook, wat Zeus voor hem is. De christelijke god, de paus, een hoogste zenmeester, een of andere geweldige autoriteit die levensgroot tegen hem zegt, zwijg. En hij beschrijft daarin zijn angsten en zijn twijfel en zijn zoeken naar moed om toch zijn eigen weg te gaan. En het eindigt met een prachtig gebed. Ik zie intussen dat ik toch dat verhaal had vertellen. Maar ja, dat is de inconsequentie die kenmerkend is voor zijn. Ja? Maar op het einde is dat een van de mooiste gebeden die ik ken. Tot wie? Hij kan het niet eens uitdrukken tot wie. Maar het is eigenlijk een smeekbede, een roep om aanvaard te worden als iemand die muren afbreekt. He, met een moker vermolmde muren afbreekt en die nieuwe wegen zoekt en het nog niet weet. En weet, ik moet eerst het oude achter me laten en ooit zal misschien op de puinhopen die ik zie ontstaan in deze tijd, in heel deze tijd, zal daar dat nieuwe komen waar ik met mijn hart naar uitzie. Het is een prachtig gebed, daar schrijft hij over. En nou, zo'n verhaal doet altijd meer dan een theoretische uiteenleg. Dus dat heeft u dan toch alvast gehad. Van Rusland. Korolyanko. En het verhaal heet Tjeni, godenschemering. En het andere verhaal wat ik wilde vertellen, dat begint zo. Er zit een hele andere context. Ik zal dadelijk vertellen waar het vandaan komt. Dat is de duivel die maakt een wandeling over de aarde. Satan maakt een wandeling over de aarde met een vriend. Met een vriend die blijkbaar geen Satan is, want hij kijkt heel erg op tegen Satan. En ze zien daar iemand voor hun lopen en die loopt daar ook zo te wandelen. En, ja, wie zou dat nou zijn? Zou dat nou jouw pro zijn of mijn pro zijn? Nou, ik moet even een zakdoekje pakken, om het spannend te houden. En op een bepaald ogenblik staat die man daarvoor, staat ineens stil en die kijkt naar de grond en die raapt iets op zo. En die staat daar zo naar te kijken en dan bergt hij het zo bij zijn hart op. En dan loopt hij door. En dan zegt hij die vriend, nee, met Satan wandelt, die zegt, wat doet hij nou, wat heeft hij nou gevonden? En dan zegt Satan, hij heeft een stukje diepe heilige waarheid ontdekt. Hij heeft iets zo nieuws en heiligs ontdekt, daarom stopt hij dat zo bij zich. Oh, dat is dus het tegendeel van jouw terrein, zegt hij tegen Satan. Iets dieps en heiligs en iets waarachtigs. Nee, in tegendeel, zei hij, ik ga ervoor zorgen dat hij het gaat organiseren. Maar dat is een prachtig verhaal. Daar ligt heel veel in. Dat is toch zo? Ja, dat is hetzelfde wat die auteur die ik nooit meer noemen wil bij naam, hij eindigt op Ostojevski, dat weet u, in de legende van de grote inquisiteur, dat gaat helemaal daarover, dat gevaar om een autoriteit te vinden, een hoogste autoriteit, waar dan ook, die jou zegt hoe het moet, of die je een boek geeft waar het in staat, en een kudde, een gemeenschap. De diepste verlangens van de mens is om toch zo die geborgenheid te hebben. Een bekoring. Dat is een van de bekoringen, staat in dat verhaal van Christus. Dus ik heb al eerder gezegd dat Mimi Maréchal op haar sessies vroeger een keer een conferentie wilde wijden aan dit thema, hoe gevaarlijk dat is. Eén autoriteit, één grote kudde. Dat dreigt gewoon overal. Daar moeten we waakzaam op blijven. Daarom vertel ik dit verhaal. Daarom vertelde dit verhaal van de duivel ooit Krishnamurti, toen hij de orde van de ster ontbond. Misschien kent u dat verhaal. Daar is ook zo'n hele beweging rond hem ontstaan. En Krishnamurti was ook de verlichte, gerealiseerde, ontwaakte en zo. Of al die termen. Vaak met de datum wordt dat genoemd, wanneer dat gebeurde. Ik was gerealiseerd die en die datum. En op een bepaald ogenblik breekt hij daarmee. En dat leidt hij in met dit verhaal wat ik vertelde over de duivel. Hij zag dat het ook om hem heen gebeurde, die organisatie. En hij wilde dat niet. En die bezorgdheid bracht hem ertoe om zo onafhankelijk te worden. En ik moet zeggen, het is goed dat er een Krishnamurti is. Die houdt ons waakzaam. Hij is ons fel en hard en het is ook eenzijdig, maar het is goed dat iemand daar ook voor waakzaam blijft. En het tenminste een vraag laat zijn. Wat zijn wij? Wat is het wat ons samenhoudt? En wat ook belangrijk is. Sangha is gewoon van sam. Van samen zit erin. Sanka. Het is precies hetzelfde als bij de Russen er een besef bestaat in het woord sobornost. Dat zit, sam is in het Latijn cum en in het Russisch is het oorspronkelijk Russisch som, S-O-M. Die M is weggevallen, een beetje etymologie. Maar sobornost betekent ook het echte samen zijn, vanuit het hart, als er een echte ontmoeting is. Anders dan de gewone georganiseerde vorm. Het is iets diepers. Je kunt niet zeggen wat het is, maar het is groter en dieper en wijder en opener. En dat wordt bedoeld met de echte sangha, waarbij we de plaatjes los moeten laten. En daarom moeten we, denk ik, heel voorzichtig zijn met al die plaatjes die wij makkelijk hanteren. Dat is al veel. Dat we kunnen zien hoe groot het risico is en hoe alles kan stollen. Ook een sangha, ook een gemeenschap, ook een groep. We hoeven maar naar het hele verleden te kijken. We hoeven maar naar de kerken te kijken. We hoeven naar alle instituten, ook boeddhistische, te kijken hoe levensgroot dat er is. Dan praat ik nog niet eens over politiek en alles. Elke religie kent ook veel geweld, omdat het bolwerken worden. En ik weet niet welke roman dat ergens staat, dat alles wat een mens opzet, zelfs de heiligste gemeenschap, in Rusland is dat natuurlijk de kerk, het is hooguit een tijdelijk onvolmaakt compromis in deze werkelijkheid van tijd en ruimte. En het is niet voor niks dat het boeddhisme en elke religie met stamelen probeert iets te zeggen over wat voorbij tijd en ruimte is. Wat verder reikt. En niet alleen daaraan voorbij, want het is alweer of er een onderscheid gemaakt wordt. Door de dingen heen, in de dingen zelf, openbaart zich dat andere wat groter is. Ook dus die echte sangha. Net zo goed als dat ook gezegd wordt, dat is het verhaal waar we gisteren over hadden, wat Rinzai steeds zegt, dat ligt in onszelf. Of wat Durkheim noemt, de meester in onszelf. En het appel in heel de Koan-verhalen en in elke religie, dat te laten leven. Daar de geest te laten waaien. Te laten werken, hier. Het zijn allemaal maar pogingen om iets te zeggen. Maar dat verhaal van die duivel, daar zit iets van waar. Dat, als we dat maar zien. En het is iets wat de Boeddha al tijdens zijn leven gezien heeft. Er is een verhaal van de Boeddha, en misschien kent u dat ook, het staat in een boek van Stephen Batchelor, maar ik weet niet meer welk. En vertelt, het staat in de oude sutra's. Ook in het leven van de Boeddha kwam er een moment dat de monniken meer samenhang hadden, meer bij elkaar kwamen, een soort klooster, zeker in de wintertijd en zo, en daar zo samen zaten. En dat er een moment kwam dat de Boeddha dacht, wat doe ik hier eigenlijk in deze club? Wil ik deze club wel eigenlijk? Wat zal ik doen? Zal ik er tussenuit knijpen zo? En dat doet hij op een bepaald ogenblik, nadat hij gebedeld heeft, hij was zijn nap en zo. En zonder iemand iets te zeggen, hij maakt zijn hut schoon en hij verdwijnt voor een tijd. Hij was het zat. En we zijn het soms allemaal zat. En dat helpt ons ook om waakzaam te zijn. Net zo goed als dat het ons helpt te zien dat vanaf de oorsprong van het boeddhisme er verschillende standpunten waren. Waarvan je niet eens kunt zeggen, is dit beter dan de andere? Wij zijn allemaal verschillend. Sommige mensen hebben waarschijnlijk nood of hoort het bij hun om in een strakke begeleiding te zijn. Hè? En die zijn er. Anderen juist niet. Daar is het losser en opener. En daar zitten wij tussenin. Daar moeten wij onze weg zoeken. Daar moeten wij ook met de Mahakaruna of ik, moeten we ook onze weg zoeken. Maar we weten allemaal, er zijn richtingen waar het accent op hiërarchie en autoriteit zwaar weegt. Bij de Tibetanen is het soms zo dat een lama ongelooflijk veel macht heeft. In sommige Japanse zenrichtingen is dat ook. In China was dat anders. Een van de redenen waarom dat mij ook zo geraakt heeft. Maar nogmaals, iedereen kan ook met zijn eigen intuïtie en met zijn antenne zoeken wat voor hem het beste is. Niemand staat boven de geschiedenis. Ik kan niet zeggen, dit is beter, dat is slechter, dat weet ik niet. Ik kan hooguit zeggen dat ik de gevaren zie. En misschien zie ik van nabij de gevaren vooral van dat strakke georganiseerde. Daarom wil ik daar zo over praten. En levend houden, ook bij mezelf en ook bij u. En dan, om het gewoon dichter bij huis te brengen, over onze club die geen club is, hè. Zoals wij hier toch samenkomen. We hebben uiteindelijk een tijdschrift. We hebben regelmatig onze sessions. Het is iets wat steeds meer voor mij leeft. Waar ik dankbaar voor ben. Waar ik mee hoop door te gaan. Maar als ik nou kijk naar de achtergrond van, laat ik zeggen, van wat wij de Mahakaruna Chant noemen, dan zijn dat eigenlijk sowieso al drie achtergronden. Die ook geëvolueerd zijn uit een verleden dat weer anders was dan zoals ik het heb ontmoet. Laat ik beginnen. Ten eerste bij mijn eerste ontmoeting met Zen was met Basho Abe, 1971. Daar heb ik eigenlijk tot het eind van zijn leven ook altijd contact mee onderhouden. Dat is altijd heel persoonlijk geweest. Ik weet niet of u zich herinneren dat ik denk een jaar of 5 geleden of 6 was er in Nederland een verschrikkelijke overstroming. En hij was toen al in de 80 of bijna 90. En hij schreef mij een brief. Bent u ook verdronken? Ja. Het was zo'n hartelijke, bewogen en meelevende brief met de hand geschreven. Ja, ik heb hem nog terug kunnen schrijven. Het is de laatste brief die ik van hem had. Maar dat is voor mij een richting, een aspect. De Fast Society. Het is natuurlijk wel een society. Maar zij kenden niet een transmissie. Zij zijn geen sangha, men komt bij elkaar en de diepste grond was openhouden, mutual inquiry, altijd met iedereen van alle religies de vraag blijven stellen. Basho Abe heeft zijn hele leven in dienst gesteld van de dialoog, dat vooral. Dat was mijn eerste ontmoeting, dat het open was en dus niet een sangha was en dat het iets van de hele wereld was. Dat heeft mij heel erg geraakt en ook bepaald. Bovendien, het sprak mij gewoon aan, ook door mijn aard. En later kwam ik in aanraking met Te Ching. Te Ching, ik heb dat wel eens verteld, heel in het kort. Te Ching was een Chinese monnik. Is later monnik geworden. Ooit scheikunde gedaan. Monnik geworden in de Chinese Rinzai Chan. Hij is later daarin, heeft hij zijn transmissie gehad, officieel. Als Chan-meester, later is hij nog van het moederklooster, is hij nog, hoe zeg je dat, het woord patriarch klopt niet helemaal, als het een nieuwe lijn is. Maar wel zo de voornaamste van die 16 of 18 kloosters in China en Maleisië, die eronder vallen. Hij leefde overigens in een heel eenvoudig hutje, maar hij probeerde, ook al stond hij zelf in die richting, alle andere richtingen te betrekken bij elkaar. Laat ik maar zeggen, in een nieuwe sangha. Hij noemde dat ook zo. Hij is ook 5 jaar naar Burma gegaan. Heeft in de Theravada-traditie geoefend. In Burma, bij de beroemde Mahasi Sayadaw. En hij voelde zich in beide tradities thuis. En hij bracht dat allemaal in Indonesië. Al die groepen die er waren. Al die verschillende Chinese richtingen, Theravada-richtingen, Japanse richtingen, bij elkaar onder wat hij noemde de Sangha Agung Indonesia. Zo ruim en open mogelijk. Hij had nooit van Isamatsu en Basho Abe gehoord. Ik heb hem dingen laten lezen en hij was meteen ondersteboven, figuurlijk dan. Hij was meteen geraakt, hij herkende dat openen en dat was wat hij uit wilde drukken. En van daaruit heeft hij dat ook met heel veel moeite bij elkaar gebracht, al die richtingen. Dus eigenlijk, waar ik dan uitkom, hè, en wat hij uitdraagde, dat was die ene Buddhayana, die ene weg van de Boeddha onder de paraplu van die Indonesische Sangha. Nou is het natuurlijk vreemd als ik hier kom in Nederland en zeg, wij hebben hier een Indonesische Sangha. Dat kan gewoon niet. Nee. En een heilige sangha, Sangha Agung, dat klinkt helemaal een beetje te gek, hè. Dus ik heb ook maar, toen wij een aantal groepen hadden, die naam erbij genoemd. We hadden toen 4 groepen, toen is het Mahakaruna geworden. Meer niet. Maar ik heb ook nooit gewild dat wij groepen hadden, echt, dit is nou een Mahakaruna groep, het zijn bevriende groepen. En dat woord bevriend betekent, ze zijn zelfstandig. En het is een beetje willen voorkomen dat er toch weer zo'n clubje, een in-crowd wordt. Niet dat. Dat is gewoon wat ik probeer leven te houden. Wat wij proberen. We doen het allemaal samen. En ik ben heel dankbaar dat er intussen al zoveel mensen zijn. Met zoveel groepen die het op hun eigen manier doen. Al die bevriende groepen. En die dat verder uitdragen. En hopelijk ook wat ik heb geprobeerd door te geven. En tenslotte, in China zelf liggen de accenten ook anders. In China is het nooit duidelijk deze ene richting. Bijvoorbeeld alleen maar Chan. En daar alleen maar de zuivere land, zoals Japan. Het vult elkaar aan. Het sluit elkaar niet uit. Er is wel altijd een gevoeligheid voor. Het kan allemaal samen. En dat kun je negatief noemen syncretisme. Dat wordt ook gedaan. Maar het heeft ook iets heel groots en positiefs. En iets ruims. En daar zitten wij in. En daar proberen wij vorm aan te geven. Dus als u nou zegt, waar hoort u bij? Allereerst bij wat Masao Abe uitdrukt en Isamatsu, maar evenzeer bij wat Teaching uitdrukt in Indonesië, niet in China, want het is een nieuwe vorm geworden met al die groepen samen. Het is veel opener dan het was in China, maar de grote bedding waarin ik mij het meeste thuis voel, in zover ik mij überhaupt ergens thuis voel, nogmaals, dat is toch dat wijde, open Chinese Chan-boeddhisme. Daar zijn tot 1949 bijna 485.000 kloosters waren er toen, met meer dan 25 mensen. De rest is niet eens meegeteld. U kunt zich voorstellen hoeveel verschillende vormen daar zijn. Hoe verschillend, dat is niet onder één noemer te brengen. En één van die richtingen, dat is de richting waarin ik heb mogen in aanraking komen, via Teaching. En al die drie niveaus die spelen mee. Al die drie niveaus. En ik kan dat niet in één hokje plaatsen. Ik kan het alleen als vraag daar neerleggen. Met de waarschuwing erbij en de valkuilen. Zoals de bekoringen van Christus in de woestijn. En zoals Dostoevsky dat beschrijft. En Korolyanko dat beschrijft. En Krishnamurti dat beschrijft. En dat kan ons waakzaam houden. Meer niet. En nog een ander punt. Nog een ander punt van onze tijd. Ik weet niet of u de boeken kent van Taylor. Ja, Religie Vandaag. Heet dat zo? Kent iemand dat? Religie Vandaag. Dat is toch een vraag over wat er aan het veranderen is en waardoor in de religieuze context de gemeenschap, de groep, minder belangrijk wordt. Er zijn zoveel manieren om met elkaar in contact te komen, op allerlei manieren. Dat is nieuw. Dit is een voordeel, dat we ook zoveel manieren contact kunnen hebben met. Ik ben ervan overtuigd als de Boeddha, als die zo'n speelgoedje, hoe heet dat, gsm gehad had. Hij had het volop gebruikt. En hij had ook de computer en alles gebruikt. Maar het is een kans om met elkaar in contact te komen. En er verschuift heel veel. Godsdienst, sociologisch. Hè, wordt die vraag ook gesteld. Taylor doet dat. Ligt misschien het accent in de toekomst veel meer op die kans dat wij dat unieke tot uitdrukking kunnen brengen en met elkaar daarover kunnen, zeg het maar met het woord van Isamatsu, die mutual inquiry hebben. Dat samen de vraag stellen. Dat is iets. En tegelijk de vraag, in hoever en hoe is dan toch nog een gemeenschap, want dat zijn wij ook als mensen, belangrijk. Dat verschuift, dat wordt anders. Wij kunnen onmogelijk vormen van vroeger overnemen. Dat kan niet. Dat kan niet. De tijden zijn anders, de contacten zijn anders. En deze instituten zijn vaak van heel lang geleden. Bovendien, ze zijn niet eens uit de tijd van de Boeddha. In de tijd van de Boeddha was dat allemaal heel vaag en zeker niet zo hiërarchisch en strak. Maar dat doen mensen. Of liever gezegd, dat doen mannen. Dat hoort ook een beetje bij mannen. En daar zou ik een boek over willen noemen, waarvan ik de auteur niet meer weet. Maar Maria Raak, jij weet het waarschijnlijk wel. Het is iemand die ook doet, met het Open Klooster meedoet. En dat boek, dat heet, ik vind het een prachtige titel, Vrouw, Religie en Heer, Macht. En misschien voelt u daar iets van aan. Hij wil iets weergeven. Het is naar aanleiding van een verhaal wat hij vertelt, een anekdote, zelf verzonnen. Er gebeurt iets religieus. Zoals dat verhaal van die duivel. Die ziet iemand iets oppakken. Er gebeurt iets wat authentiek is. En er ontstaat spontaan iets wat we dan toch een verdieping van het bestaan noemen. Zo. En hij noemt het dan, dat is misschien eerder zo, vrouwen-eigen om het daarbij te laten. Maar dan wordt het georganiseerd. Dan komen pastoors bij en bisschoppen en priesters in dat land, daar ergens in Zuid-Amerika. En binnen de kortste keren is het helemaal ingekapseld en is het dood. En hij doet het anekdotisch. Hij pleit voor een speelse omgaan en voor met humor, net als Stephen Batchelor. En hij pleit voor waakzaamheid. En hij pleit vooral, en dat is belangrijk, en dat is ook waar mijn volgende boek over gaat. En dat is waar in het boeken in het verleden van bijvoorbeeld Rita Gross over gingen. Boeddhism after patriarchy. En hetzelfde kun je van het christendom zeggen. Het is allemaal patriarchaal. Of we willen of niet. Misschien kon het niet anders, maar de tijden zijn anders. En het is belangrijk dat de stem van vrouwen ook gehoord worden. En dat zal ook het denken in instituten en hiërarchieën en rangorde allemaal doen veranderen. Hopelijk voor een stuk doen smelten. Ik noem het omdat ik ervan overtuigd ben dat dat misschien een van de belangrijkste inbreng zal zijn in de toekomst, in het religieuze gebeuren. De zeggingschap, de kracht, de eigen stem van vrouwen op alle gebied. En dat zal ook veranderen wat wij gaan verstaan onder een sangha. Een paar conferenties, onder andere in Stockholm, die ik meegemaakt heb, was dit een van de thema's. Het is allemaal tot nu toe masculin gevormd, of we willen of niet. Dat moeten we gewoon zien. En het zal anders worden, goddank, en dat is ook die polariteit. Dit is misschien het mooiste van de schepping, dat er mannen en vrouwen zijn, dat die samen iets kunnen doen. Dat zal, werd toen ook gezegd, ook de zendgemeenschap, ook de boeddhistische gemeenschap, ook de sangha, ook het leraarschap, anders kleuren. Al deze dingen, die kunnen ons helpen waakzaam te blijven voor wat wij tot uitdrukking brengen. Voor mij is dit alleen nu om dat nog één keer duidelijk te zeggen, hoe dat ook voor mij allereerst een vraag is die ik ook open moet houden. En waarover ik geen uitspraak moet doen. Het moet groeien, zoals het leven zelf. Er is niet eerst een uitspraak over een roos en dat er dan een roos komt. Er is eerst een roos. En voor de rest eigenlijk het liefst zwijgen. En dat gaan we nu opnieuw terug doen. We gaan de stilte in.